In 1 Korinthe 12 waren wij reeds uitgebreid bij de beschrijving van een lichaam met vele leden, waarbij de gevarieerde, de onderscheidene leden van het ene lichaam niettemin samen één lichaam zijn. Verscheidenheid in de gemeente is een Bijbels gegeven, is ook nuttig tot opbouw van de gemeente, maar niettemin zou er eenheid zijn, harmonie, of hoe je dat maar noemt, gemeenschap. Dat staat dan zo ongeveer bij vers 17 en 18, want daar waren wij, dacht ik. En daar wordt vastgesteld dat een oor nodig is en dat een hand nodig is, een voet nodig is en wat het maar is. Een neus trouwens ook. Vers 17, waren het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Waren het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden gezet en ieder van dezelfde in het lichaam gelijk hij gewild heeft. Dat wil zeggen, hij geeft aan ieder van ons, elke gelovige, een plaats. En vergis je niet, dat is een functie. Een plaats, een functie in het lichaam. En hij doet dat alles, geeft ons een plaats tot het geen oorbaar is, lazen wij in vers 7. Dat wil zeggen, tot het geen nuttig is, namelijk tot opbouw van de gemeente, want bij die termen hebben we al uitgebreid stilgestaan. Maar het punt is dat de Heer dat inderdaad doet naar zijn wil. Want zo heet dat, hè? Aan het eind van vers 11 was dat. Deze dingen alle werkt één en dezelfde geest, delende aan iedereen in het bijzonder, gelijkerwijs hij wil. Elders wordt gesproken over de goede en welbehagelijke wil van God voor onze levens. Sommigen zijn bang voor de wil van God voor hun levens. Dat zou maar niet moeten zijn, uiteraard. De Heer weet wat hij doet en wij niet. De Heer kent ons beter dan wij onszelf kennen. Vind ik altijd een hele geruststelling, eerlijk gezegd. Vooral wanneer wij onszelf aan hem hebben toevertrouwd. Maar dat is waar het over gaat, hè. Vandaar dat elders gesproken wordt over de gaven weliswaar die we allen hebben ontvangen, maar allemaal naar een bepaalde maat. Dat wil zeggen binnen zekere begrenzing. Dat komt overeen met wat hij ervan wil. Dat wil zeggen hoe hij dat zo geregeld heeft. En hij weet niet alleen wat goed is voor de gemeente collectief, maar hij weet zeker wat goed is voor een ieder van ons persoonlijk. En dus hij heeft de leden gezet, vers 18, en ieder in het lichaam, dat ene lichaam, gelijk hij gewild heeft. En ja, die goede, welbehagelijke wil van God. Prediker zei al, daar hebben wij niets aan toe te doen of aan af te doen. Zou het niet verstandig zijn om dat te proberen? En wanneer men het wel probeert, dan krijgt men dus dat die verscheidenheid die er in de gemeente is ontaard in strijd, in tegenstellingen. En dat is wat de apostel zo'n beetje al 12 hoofdstukken lang inmiddels uiteenzet. Vers 19, waren zij allen één lid? Ja, als het allemaal hetzelfde was, zal ik maar zeggen, dan was er niet sprake van één lichaam. Dat weet u, dat heb ik vorige keren gezegd. Een lichaam is een samengestelde eenheid. Dat is de definitie van lichaam. Een samengestelde eenheid. Als het allemaal hetzelfde was, dan heette het niet een lichaam. En dus, dat verschil is er nou eenmaal. En dus, vers 20, maar nu, onder deze omstandigheden en als conclusie min of meer ook uit hetgeen hier besproken is. Ik zeg altijd, nu heeft de betekenis van inmiddels, zo van na het voorafgaande, dus niet altijd tijd, dat is soms ook gewoon een redenering, hè. Na deze uiteenzetting, en dan wordt na, nu, hè, dat is hetzelfde dan hè, nu, zijn wij wel vele leden, ook verscheidene leden, dat wil zeggen verschillende leden, maar niettemin zijn wij één lichaam, dat is de aardigheid ervan, denk ik ook. En de strekking van vers 21 is, wij hebben elkaar nodig. Ik vind het nog altijd opmerkelijk, dat betekent dat het van belang is om het op te merken, dat het opmerkelijk is dat de apostel absoluut niet zijn best doet om uiteen te zetten hoe dat dan in de gemeente organisatorisch dan wel technisch in elkaar steekt, hoe het functioneert. Hij zet het wel uiteen, maar doet het alleen aan de hand van voorbeelden. Zodat we ook niet in de verleiding kunnen komen om aan de hand van dit hoofdstuk of vanuit dit hoofdstuk te komen tot een kerkelijke organisatiestructuur of hoe dat maar heten mag. Hè. Dat kan je niet vinden. De functies van de... Nou ja, er worden bijvoorbeeld functies van gemeenteleden gegeven. Daar hebben we vorige keer bij stilgestaan. En daar kom ik nou maar even niet op terug. Maar daarna laat hij die begrippen gewoon los. En in plaats daarvan spreekt hij over het oog en over het hoofd en de voeten enzovoort. En we weten alle dat dat beeldspraak is en daar moeten we het mee doen. Wat uitgelegd wordt is alleen het beginsel. En hoe het in de praktijk werkt, in de eerste plaats, dat kan niet voorgeschreven worden, want per definitie leven wij niet onder voorschriften. Niet onder wet, maar onder genade. En in de tweede plaats, maar ik weet niet of iedereen dat meteen begrijpt wat ik nu ga zeggen, maar in de tweede plaats, ja, dat functioneren in de praktijk van de gemeente is wel degelijk in hoge mate cultuurgebonden. Dat wil zeggen, is hoe het functioneert is afhankelijk van de omstandigheden waarin wij leven. Voor mijn part de tijd waarin wij leven. Maar in ieder geval de omstandigheden en wat gebruikelijk is en wat niet gebruikelijk is en wat mogelijk is en wat niet mogelijk is. Ik bedoel, ik reis elke avond en weer naar een andere plaats ergens in het land. Ja, dat zou, laten we zeggen, 100 jaar geleden niet mogelijk geweest zijn. 50 jaar geleden deed mijn vader het wel, maar dat moest met de trein. En die bleef soms nachten weg. Soms dagenlang weg in een streek van het land, wat het maar was, Friesland of Groningen, maar in ieder geval ver uit de buurt, bij Bodegraven vandaan. Dat hoeft nou niet meer, dus het kan nou anders aangepakt worden. Kortom, de wijze van doen is verschillend. En dan heb je nog, wij huren gewoon een zaal. Nou ja, dat is tegenwoordig niet zo heel makkelijk. Ik weet niet hoe het op Urk is, maar in principe, wij huren een zaal en we komen daar bij elkaar. Er is niemand die op ons let in de praktijk. Gebeurt in alle vrijheid. Dat kun je toch wel zeggen, eigenlijk. In andere delen van de wereld is dat een volstrekte onmogelijkheid. Bovendien, daar moet om 6 uur of 7 uur moet het licht uit en dan moet iedereen slapen. Toch? Dan heb je geen avonden, dat hebben wij in Nederland wel. En dat is niet dankzij het Reven van het Reven, of weet het die man ook weer? De avonden, ja. Avonden. Stom vervelend, maar wij maken er wat van, hoop ik. Maar je kan ook inderdaad naar bed, slans wij, slans eer. En hoe dat dan moet functioneren, ja, dat is aan zoveel dingen gebonden toch in de praktijk. Maar goed, we hebben het daar al eerder enigszins over gehad. Maar dat maakt het ook onmogelijk om daarover voorschriften te geven, uiteraard. We hebben ze niet, we hebben alleen beeldspraak. Wij zouden weten wat de gemeente voor een ding is, want dat is nou eenmaal mijn vaste uitdrukking daarvoor. En wij zouden bovendien proeven wat onze persoonlijke, ik bedoel individuele plaats daarin is en dus wat onze individuele verantwoordelijkheid is. En hoe het functioneert? Nou ja, ongeveer zoals een menselijk lichaam. Dat heeft vele leden, vele organen en ze hebben allemaal elkaar nodig. Naar het schijnt. Ik vind het altijd leuk dat er in de Bijbel staat hoe lieflijk zijn de voeten dergene die het evangelie prediken, die het goede verkondigen. Je zou toch verwacht hebben hoe lieflijk zijn de lippen, dan kan je nog eens zoenen, denk ik. Of hoe lieflijk is de tong, of wat het maar is, verzin ze maar. Maar er staat voeten, want die lippen moeten het wel doen, de mond, de keel. De tong, de lippen, dat zijn de 4 uitdrukkingen ervoor in de Bijbel. Maar die voeten moeten die mond toch ergens naartoe brengen. Dus die mond kan natuurlijk niet zonder die voeten. Zo werkt het. Bijvoorbeeld. Nou ja. En dus, vele leden, doch één lichaam. Vers 21. En het oog kan niet zeggen tot de hand, ik heb u niet van nodig. En wat de apostel hier doet, eigenlijk op kinderlijk niveau, Maar ja, over dat kinderlijk, daar hebben we het al over gehad, naar aanleiding van 1 Korinthe 3. Jullie zijn nog kinderen en zo. En naar aanleiding van 1 Korinthe 13 zullen we het er ook nog over hebben. Dat vind ik ook altijd enigszins komisch, dat als we het hebben over dat Paulus zegt, toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, dat men niet geneigd is te herkennen wat hij daar precies zegt. Maar dat is nou net kinderlijk. Hè? Je maar niet weet waar het over gaat. Maar de apostel zet hier dingen uiteen op het lage niveau. Ik heb geen verstand van wat men noemt kinderwerk of kinderevangelisatie, maar ik zou me zo voor kunnen stellen dat je met een flanelbord enzovoort dat lichaam compleet maakt. Handje eraan, voetje eraan en hoofdje erop en weet je veel wat. Het is toch goed uit te leggen hoe zoiets functioneert. Nou, dat wordt hier uitgelegd op zeer eenvoudig niveau aan deze Korintiërs die nogal hardleers waren natuurlijk. Maar het punt is dat de leden van het lichaam niet zonder elkaar kunnen. Ook die waarheid heeft geleden in de loop der tijd natuurlijk. Dat wil zeggen, het is ook misbruikt geworden. Maar het gebeurt altijd. En in onze dagen is men geneigd dit te vergeten. U weet, men spreekt over de individualisering van de samenleving. Men bedoelt, iedereen leeft maar voor zich. En je komt nauwelijks nog andere mensen tegen. Ja, op internet, maar persoonlijk niet meer. Live niet meer, om zo, niet meer van aangezicht tot aangezicht. Ieder leeft voor zich. En er zijn ook inderdaad gelovigen die zeggen dat ze met andere gelovigen niks van doen hebben. Dat ze er voldoende aan hebben om in de binnenkamer te gaan. Want je krijgt altijd vrome praat dan en plechtige termen dan. Hè. En ze gaan in de binnenkamer. En daar bidden zij en dan hebben zij een Bijbel en dat is dan genoeg. Niet dat het altijd gebeurt, maar dikwijls komen ze daarna na verloop van tijd uit die binnenkamer. En het zou je gedacht zijn wat een wartaal ze vervolgens uitkramen. Ik meen dat heel erg serieus, precies zoals ik het zeg. Want het hele punt is dat het niet de bedoeling was dat het zo zou werken. En zo werkt het dus ook niet. Dat kan je wel als eigen ideaal stellen. Als je schuw bent, mensen schuw en leidt aan faalangst en wat allemaal meer. Dat je je opsluit en denkt, ik kan het wel alleen. Dat kan niet. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Wij maken deel uit van een gemeenschap. En dat houdt in dat we in ieder geval elkaar regelmatig, bij voorkeur regelmatig, maar ik bedoel ook tamelijk dikwijls ontmoeten. En dat we met elkaar omgaan en ons ook inderdaad aan elkaar spiegelen. Dat wil niet zeggen dat we elkaar tot norm nemen of onszelf tot norm stellen voor anderen. Maar we gaan met elkaar om en we merken dat anderen dingen beleven zoals wij of juist niet zoals wij. En we praten eens over Bijbelse zaken enzovoort. We corrigeren elkaar. Niet omdat we daarop uit zijn, maar in de praktijk functioneert zoiets. Dan ontstaat wat je noemt een samenleving. Dat geldt buiten het lichaam van Christus, om zo te zeggen, voor degenen die buiten zijn. Maar dat geldt onder de gelovigen net zo goed. Wij hebben elkaar nodig. Niet omdat ik dat vind, of omdat mensen dat hebben uitgedacht, maar omdat het hier staat. De Bijbel leert dat zo. En op allerlei niveaus. Want er staat meteen ook nog, ja veel eer de leden die ons dunken de zwakste des lichaams te zijn, die zijn nodig. De dingen de lichaamsdelen die wij veronachtzamen, die hebben wel degelijk een functie. En binnen de gemeente heb je dat ook. Degene die wij, waarvan wij niet een al te hoge dunk hebben, ook die zijn nodig. Zelfs in het negatieve. Dat komt hier later ook nog wel eens aan de orde. Strijd is niet helemaal het goede woord. Maar een bepaalde vorm van tegenstand, van wrijving of wat dan ook. is op zich niet verkeerd. Dat wil zeggen, het heeft als functie dat we elkaar opscherpen, dat we bij de les blijven, dat we ons realiseren waar het werkelijk om gaat, wat belangrijk is en wat niet belangrijk is, hoofdzaken en bijzaken van elkaar scheiden en dat soort zaken meer. Dat is hoe het zou functioneren. Kortom, ze zijn allemaal nodig. Bovendien, die ons dunken de minst eerlijke, minst eerbare, minst eervolle leden des lichaams te zijn, dezelfde doen wij overvloediger eer aan en onze onsierlijke leden hebben overvloediger versiering. Want zo werkt dat. Hè? U weet, de mens versiert zichzelf. Van oudsher zo geweest. Veel mensen weten ook wat hun goede kant is en de verkeerde kant. Als ze gefotografeerd worden, weten ze precies welke kant van hun lijf dan wel gezicht ze naar de camera moeten draaien, enzovoort. En de schoonheidsfoutjes worden gemaskeerd door allerlei zaken waarin ik me bij voorkeur niet in verdiep. Ja, je bent getrouwd of je bent niet getrouwd, nietwaar? Thomas. Maar die dingen vang ik dan wel eens op onderweg, laat ik het zo zeggen dan. Zo werkt dat nou eenmaal. En dan staat hier ook, zo gaan die dingen. Dat wil zeggen, wij zouden elkaar als gelovigen respecteren. Of elkaar belangrijk vinden, of dat we belangrijk zijn. Dat is helemaal niet aan het orde. We hebben allemaal een functie in dat lichaam. Of dat een grote functie is of een kleiner lichaam, daar kunnen wij zo weinig aan doen. Dat is regel 1, want de Heer geeft ons die plaats. En regel 2 komt hierna nog. Namelijk, streeft naar de beste gaven of zo. Of ijvert naar de beste gaven enzovoorts. Komt in hoofdstuk 13 alsnog, maar er komt eerst nog wat tussendoor. Goed, dan weer terug naar vers 23. Die ons dunken de minst eerlijke leden des lichaams te zijn, die doen wij overvloediger eer aan, namelijk onze onsierlijke leden hebben overvloediger versiering, om de aandacht af te leiden, denk ik wel eens. En dan vers 24. Doch onze sierlijke leden hebben het niet van nodig. Maar God heeft het lichaam al zo samengevoegd, gevende overvloediger eer aan hetgeen gebrek aan hetzelfde heeft, opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg zouden dragen. De leden voor elkander gelijke zorg zouden dragen. Dit is een tamelijk zware uitdrukking in het verband van dit hoofdstuk. Ik heb u al eerder gezegd, die geestelijke gaven houden in de praktijk gewoon in dat men verantwoordelijkheid krijgt. De gave die men krijgt bestaat uit verantwoordelijkheid. Dat men iets zou dragen, en van dragen zal ik ook wel gezegd hebben, omdat ik het altijd zeg, als men wat draagt, dan draagt men verantwoordelijkheid. Hoe dan ook. En in dit geval is een andere term gebruikt. Er staat dat de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. Voor iedereen, namelijk. Let op dat je hier dus niks terugvindt van een of andere kerkelijke organisatie of iets dergelijks, met functies en rangorden en wat het allemaal maar wezen mag. De diverse leden, u en ik, wij allen worden opgeroepen om voor elkaar zorg te dragen. Voor iedereen? Nou ja, eigenlijk wel. De enige begrenzing is dat dat in de praktijk niet kan. Maar waar het zich voordoet, zou ook bij ons, net als bij de Heer, geen aanneming des persoons zijn. Geen onderscheiding des persoons. Daarmee is niet het laatste woord gezegd. Troost u, want er zijn natuurlijk ook schriftplaatsen, maar die weet iedereen, denk ik, waarin staat dat we ons zouden afkeren van zus en ons, weet u wel, hè? En met andere woorden, zelfs dat we sommigen niet eens zouden groeten, want dat staat er dan letterlijk bij gelegenheid enzovoorts. Er is wel een verschil, maar daar waar wij geacht worden kinderen gods te zijn, niet alleen, maar ook de Heer te dienen, daar moet sprake zijn van deze gemeenschap. Dat is waar het om gaat. Er zijn er ook onder ons, ik bedoel onder ons als kinderen God, zijn er ook die helemaal niet het plan hebben om de Heer te dienen. En nou ja, dan moet je dus inderdaad voorzichtig mee wezen. Per slot mag ik u ook wel zeggen een keer dat de duivel in het algemeen ook erop uit is om ons via vrome verhalen zover te krijgen dat we zorg dragen voor zaken die de zorg helemaal niet waard zijn en die ook nergens toe dienen. Ik bedoel, zorg dragen voor broeders en zusters die broeders en zusters zijn, maar die sowieso niet van plan zijn om ook maar iets bij te dragen aan gemeentelijke arbeid, op welk niveau en onder welke namen dan ook. Ja, daar zouden wij ons niet door laten meeslepen uiteraard. Dat is niet aan de orde. Dat is namelijk überhaupt niet tot opbouw van de gemeente. De apostel illustreert dat trouwens ook demonstreert dat ook in Hebreeën 5 en 6. Einde van Hebreeën 5 en begin van Hebreeën 6 zijn promptschriftplaatsen die over het algemeen slecht begrepen worden. Maar dan gaat het ook over degenen die kinderen zijn, maar die het ook willen blijven. En daarvan zegt hij, daar trek ik me nou niks meer van aan. Ik ga nu verder. We zullen tot de volwassenheid voortvaren, want het is toch onmogelijk om degenen die eens verlicht zijn geweest en de geestelijke gaven gesmaakt hebben en wat het maar wezen mag, en afvallen, om die opnieuw te vernieuwen tot bekering, staat er dan. En hij zegt gewoon, ik ga gewoon door. Ik kan me daardoor niet laten afremmen. Kinderen, prima. Kinderen moeten begeleid worden. Kinderen, daar moet men zorg voor dragen. Maar gelovigen die per se kinderen willen blijven, dat vormt ballast gewoonlijk in onze eigen bediening, om niet te zeggen onze eigen groei zelfs. En daarna vraag je natuurlijk, maar waar ligt dan die grens? En dan zeg ik, nou, waar die grens ligt, hangt af van uw bediening. Dat moet u zelf bepalen, dat is het nou juist. Daar zijn geen voorschriften voor. Je krijgt alleen zwart-wit enige voorbeelden. En in de praktijk is het allemaal niet zwart-wit, maar is het tamelijk grijs. En nou ja, het is maar waar die grenzen liggen. Hè? Oh, het is stil. Ja, wat is dat? Ja, maar wat moet ik ervan zeggen verder? Het gaat hier ook verder er niet over. Er zijn dus uitdrukkelijk dingen waarvan ik vind dat ze binnen de gemeente moeten gebeuren, maar waar ik me niet mee bezig hou. Bewust niet. Omdat ik vind dat het ten koste gaat van wat punt 1 mijn bediening is. Ik ben altijd blij dat andere mensen doen wat ik niet doe en wat ik ook niet zou moeten doen. Zo werkt dat nog eenmaal. Je moet wat taken verdelen. Ik weet wel, ook in het christendom heeft men alle verantwoordelijkheden afgeschoven, primair op de predikant. Het mannetje van alles, weet u wel, die moet alles kunnen. En als die het niet kan of zo, dan wordt het teruggeschoven naar de kerkenraad. Dan moeten die arme kerkenraadsleden, ouderlingen noemt men ze, die moeten erop uit om het een en ander recht te zetten. Ze zijn er meestal ook niet toe bekwaam, weet je veel. Ze zijn er ook maar ingevallen. Het is eigenlijk ook een soort erebaantje, maar goed, en dat is het dan. En dat is dus afgeschoven verantwoordelijkheid. Maar in werkelijkheid ligt het zo niet. In werkelijkheid zijn wij zelf, als gelovigen individueel, verantwoordelijk voor ons eigen leven en eventueel om zorg te dragen voor anderen zonder enig onderscheid. En ik moet u meteen zeggen dat als je denkt dat je de Heer gaat dienen, dan begint het gewoonlijk daarmee op dit over het algemeen tamelijk aardse niveau. Want hoe dan ook, het gaat om zorg voor elkaar. Het gaat om opbouw van de gemeente en dus van alle gelovigen. Daar begint het mee. En dat zich dat kan ontwikkelen, dat onze verantwoordelijkheid groter wordt of in een bepaalde richting gaat, dat is inderdaad zo. In Handelingen lees je dus ook prompt dat waar de apostelen, ik bedoel de oorspronkelijke 12, betrokken waren van het begin af aan in tamelijk maatschappelijke zaken, Dat wil zeggen, het is wat wij de diaconie hebben genoemd sindsdien. Dat wil zeggen, ze waren betrokken in de armenzorg onder de gelovigen. Oh, dat is een normale, het is norm namelijk. Een normale zaak, dat gelovigen ook op dat niveau voor elkaar zorgen. Maar het werk werd enigszins gecoördineerd of wat dan ook door de twaalfen, om zo te zeggen. En daarna wordt er vastgesteld dat dat toch niet zo handig is. Want die twaalfen, ja, dat zijn de lui die als eerste verantwoordelijkheid hebben, de prediking van het woord van God. En al die maatschappelijke omstandigheden, die belemmeren hen om dat woord te bedienen. En toen zeiden ze, weet je wat, we moeten mensen hebben die de tafelen bedienen. Die voor dit soort materiële zaken zorgen. En daar hebben we het idee vandaan dat er diakenen moeten zijn. En die zijn dan weer voor de collecte natuurlijk. Maar het is voor de armenzorg, maar daar moet er eerst voor gecollecteerd worden. Zo is die term ontstaan. Hè? Het hele woord diaken staat daar trouwens niet eens hoor in Handelingen. Komt daar niet voor, ook niet in dat verband. Maar dat even terzijde, maar het gaat er maar om dat verantwoordelijkheden, taken verdeeld worden. En inderdaad terechtkomen bij degene die daar bekwaam toe zijn. Maar beter nog, dat ze terechtkomen bij degene die daarvoor door de Heer zelf gezet zijn. Want zo werkt dat. Ja. Dat lijkt me voorlopig wel weer voldoende. In ieder geval, er zou zorg voor elkaar zijn. Vers 25. Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg zouden dragen. Want anders krijg je tweedracht. En via tweedracht kom je vanzelf terecht bij scheuringen. Want dat is wat er staat. Hè? Er staat keurig vertaald opdat geen tweedracht zijn zij in het lichaam. Maar dit woord tweedracht is letterlijk het Griekse woord schisma. Een schisma, dat weet je, hè? Een schisma is de plechtige kerkelijke term voor wat populair genoemd wordt een scheuring. Men denkt dat men één plaatselijke gemeente heeft en even let men niet goed op en dan zijn het er twee geworden. Dat is dat. En Paulus noemt dat tweedracht. Schisma. Dat begrip is het. Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden, niet de kerkenraad, niet de predikant, niet de diaconie, hoe heet die dingen eigenlijk allemaal, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En dat dat ook daadwerkelijk bedoeld is, dat blijkt uit het volgende vers. En het zij dat één lid leidt, zo leiden al de leden mede. Voorbeeld van alliteratie. Liesje leerde Lotje lopen langs de Lange Lindenlaan. Ik vind het mooi, zulke vertalingen. Hoe komen ze erop? Het zij dat één lid leidt, zo leiden al de leden mede. Precies. Want als wij met elkaar verbonden zijn in de praktijk en ons bewust zijn dat wij één grote familie zijn, omdat hetzelfde bloed in ons is, u weet wel, van de wijn, van het avondmaal, het leven van Christus in ons, dan betekent het inderdaad dat het ons niet ongemoeid laat als er leden zijn die lijden. Sommigen zijn daar bang voor en willen zich daarom niet hechten. Hoe heet dat toch? Dat heeft ook een naam. Vrees. Bindingsangst heet dat, geloof ik. Hè? Bindingsangst. Men wil zich niet aan anderen binden. Men wil geen vriendschappelijke omgang met elkaar. Vooral geen verplichtingen naar elkaar. Omdat men bang is dat het ooit een keer weer ophoudt. Nee, mag u even over nadenken. Maar dat heet zo, hè. Maar de bedoeling is dat wij als gelovigen zo met elkaar omgaan, ja, als eenheid. Zonder angst. In de liefde is geen angst. In de liefde is geen vrees, schrijft Johannes, die bijgenaamd wordt de apostel der liefde. En zo is het maar net, hè. Nou ja, en verder bindingsangst. Het is net zoiets als fietsen. Je gaat niet fietsen, want je bent bang dat je eraf valt. En die kans is inderdaad groot dat dat gebeurt. Precies. Dat is met binding ook. Het kan lang goed gaan, op een gegeven moment houdt het weer op. Dat is... dat is niet prettig, dat is pijnlijk. Dat is ook zo. Komt allemaal voor. Maar niettemin, wij zijn één grote familie en zouden als zodanig leven en als zodanig zorg voor elkaar dragen. Zodanig dat indien één lid leidt, dan leiden al de leden mede. Het zij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede. En gij lieden zijt het lichaam van Christus en leden in het bijzonder. Ik hoop dat het duidelijk is dat vers 27 een afsluiting is. En het woordje en aan het begin heeft de betekenis van dat het voorgaande samenvat. Of je kan het beschouwen als een soort van dubbele punt. Dit is wat ik zojuist gezegd heb. Gij lieden zijt het lichaam van Christus en in het bijzonder, dat wil zeggen individueel. Wij zijn leden, individuele leden van dat lichaam. Eén geheel. En in die gemeente, dan wel aan die gemeente kan je ook zeggen, heeft God bepaalde functies gegeven. Of zoals het hier staat, God heeft in de gemeente sommigen gesteld tot. Waarbij toch vastgesteld moet worden dat hoewel in het algemeen wat onduidelijk, wat vaag gesproken wordt over de verschillende gaven. Ik bedoel, ze zijn er wel, maar wat zijn die gaven dan precies en zoal, hè? Hoewel dat zo is, worden enkele zaken dan toch met grote nadruk genoemd. En dat is hier het geval. We hebben die lijstjes trouwens al naast elkaar gelegd, meen ik de vorige keer. Dus daar kom ik nou niet op terug. We gaan nou op dit schriftgedeelte in. God heeft er sommigen, dat is hetzelfde woord als in Efeze 4. Hè? God heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Sommigen, niet alle. En God heeft er sommigen in de gemeente gesteld, hier. Ten eerste, apostel, ik hoop dat u begrijpt dat het gaat over leden en daarmee functies in dat lichaam. En nu wordt de beeldspraak losgelaten van oog en neus en voet en wat het maar was allemaal, hè? Oor. God heeft er sommigen in de gemeente gesteld. Ten eerste, apostelen, ten tweede, profeten, ten derde, leraars. We hebben het vorige keer vergeleken met Efeze 4. Nu doen we het even uit het hoofd weer. En is de vraag, wat ontbreekt hier? Herders ontbreekt, maar dat komt natuurlijk omdat herders hetzelfde is als leraars. Hetgeen je zelfs op deze manier nog kunt aantonen of op zijn minst suggereren. Maar dat bedoelde ik niet. Hier ontbreken de evangelisten. Is dat bewust? Ik mag aannemen van wel, want het is bijna dezelfde tekst, zal ik maar zeggen, als die in Efeze hoofdstuk 4, vers 11, is dat daar. Hier worden evangelisten niet genoemd en de afwijkende functie van de evangelisten is natuurlijk dat zij weliswaar aan de gemeente gegeven zijn en dat hun functie tot doel heeft, laten we zeggen, de uitbreiding van de gemeente, de opbouw van de gemeente in kwantitatieve zin, dat weet u, hè? De kwantiteit is hoeveelheid. Dus de uitbreiding van de gemeente in kwantitatieve zin, maar hun bediening is gericht naar buiten. Dat wil zeggen, zij prediken het evangelie, evangelist, dat kan moeilijk anders, hè? Zij prediken het evangelie, maar niet aan en dus in de gemeente, maar daarbuiten. Aan de onwetenden en dwalenden heet dat. En dat is hier verder dan ook niet aan de orde. Zij spelen ook niet echt een rol. Ze hebben geen functie in de gemeentelijke bijeenkomst. Als het tenminste een exclusieve gemeentelijke bijeenkomst is, waar alleen gelovigen zijn. En ook voor dat doel, als gelovigen zijn samengekomen. Daar heeft de evangelist geen functie. En waarschijnlijk is dat de reden dat hij hier niet genoemd wordt. Bovendien, de staat ook, heeft in de gemeente gesteld. En dat wordt met evangelist toch enigszins moeilijk. In Efeze 4 is het makkelijker, want er staat dus aan de gemeente gegeven. Dat is een andere benadering. Maar goed, hij heeft sommigen in de gemeente gesteld, in de zin van aangesteld, op plaats gegeven. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars en niet ten vierde krachten, ten vijfde gezondmakingen en dan zo verder. Want hierna is bepaald niet meer sprake van enige volg dan wel rangorde. De eerste drie worden genummerd, dat maakt ze specifiek. Ook met een specifieke functieomschrijving eigenlijk, moet duidelijk zijn wat die lui geacht worden te doen. En ze staan waarschijnlijk ook in volgorde van belangrijkheid, maar ook zeker in historische, ik bedoel chronologische volgorde. Want het hele verhaal begint inderdaad met apostelen. Dat weet u toch, hè? Eerst waren er de discipelen, ik heb het niet over de 500 of over de 70, maar over de 12, die uitdrukkelijk 12 zouden zijn. En u weet dat ongeveer van de ene dag op de andere heten alle gelovigen discipelen, maar de 12 heten ineens de apostelen. Dat is een belangrijk verschil. Het woord discipel betekent immers volgeling, letterlijk, en daarvan afgeleid leerling. Sommige bijbelvertalingen geven leerlingen, dat is niet verkeerd. Volgelingen, zij volgden de Heer. Later worden zij apostelen genoemd, eenvoudig, omdat zij werden uitgezonden door de Heer. Als u begrijpt wat ik bedoel. En eerder werd het geïllustreerd in de evangeliën al. Dat wil zeggen, de discipelen waren volgelingen van de Heer, maar bij gelegenheid zei hij tot hen, ga uit enzovoorts. En dan krijg je de uitzending van de 12 en de uitzending van de 70. Dat staat dan boven die pericopen. En het is illustratief natuurlijk voor wat daarna gebeurd is. Namelijk na de opstanding van Christus. En daarom heten ze apostelen. Ik zeg altijd, als het apostel is, dan is het post. Dat wil zeggen, het is dat wat gezonden, voor mijn part uitgezonden wordt. Voor ons een makkelijk woord om te begrijpen. Daar begon het allemaal mee. Wat we daarna ook krijgen, en dat is inderdaad punt 2, is profeten, ten tweede profeten. Dat komt in die volgorde. Wij vinden dan ook naast de apostelen profeten vermeld in handelingen, in de geschiedenis. Zodanig dat zelfs iemand als Paulus wordt geïnstrueerd, dan wel wordt gewaarschuwd door profeten. Die zeiden, je moet niet naar Jeruzalem gaan. Geschiedenis waar ik uiteraard nu niet op inga, want dan kom ik er vandaag niet meer uit. Maar doe maar. Maar het gaat erom dat je naast de apostelen profeten hebt. Neem niet weg dat de apostelen, dat waren oorspronkelijk de 12, dat die na de opstanding van Christus de functie van profeet erbij kregen. Zij waren dus apostelen, inclusief profeten. Dat weet u toch, hè? Ja. De Heer had namelijk ook gezegd, maak je niet bezorgd wat je zeggen zult. Als het één keer zover is, zal ik u mijn woorden in de mond geven. Was van tevoren aangekondigd. En toen het zover was, toen stond Petrus daar en er staat er in Petrus vol zijnde des Heilige Geestes. En dan wordt hij een profeet dus. En blijkt hij uitspraken te doen die je van de man ook helemaal nooit verwacht had. Nou ja, wij zijn er inmiddels aan gewend. Maar historisch zou je het niet verwacht hebben. Hè? En dat niet alleen. Zij gedroegen zich ook als profeten in de zin van dat door hen inderdaad de bekende wonderen en tekenen gedaan werden. Kreupelen genezen en dat soort dingen. En van Paulus vind je zelf dat ze, net als bij de Heer Jezus, zijn kleed aanraakten. Of zelfs zijn zweetdoeken opvingen, zijn zakdoeken zal ik maar zeggen. En daardoor werden ze genezen enzovoorts. Dat is typisch handelwijze van profeten, van mensen die van Gods wegen rechtstreeks gebruikt worden. Min of meer buiten het geschreven woord om, direct. Dus je hebt apostelen die door de Heer zelf verzonden worden, waren, die bovendien ook profeten waren, vandaar de uitdrukking apostelen en profeten. Het is niet noodzakelijk iets anders. Maar daarna, ten tweede, profeten, die waren niet door de Heer zelf uitgezonden, dat wil zeggen niet door Jezus van Nazareth hoogst persoonlijk, maar ze waren wel profeten, zoals profeten in het Oude Testament. En dan ten derde, leraars. Maar ja, de leraars worden geacht het woord van God te spreken, maar hun bron is de Bijbel. Want de leraars zijn degene die onderwijs geven in Bijbelse waarheid. Apostelen hebben wij niet meer. Die zijn uitgestorven, behalve in de apostolische kerk. Want u weet hoe het gaat, als ze er niet meer zijn, dan is er een vacuüm. Wij noemen het trouwens een vacature als het over mensen gaat. De vacature. En er is altijd wel iemand die dan in de vacature springt, om zo te zeggen. Een gat in de markt heet dat. Opvult. En dat is ook gebeurd natuurlijk met de profeten, want profeten zijn er ook niet meer sinds die eerste generatie. Daar gaat hoofdstuk 13 over, dus heb geduld. En dan treedt hetzelfde plan in werking. Dan is er een vacuüm, dus je krijgt door de eeuwen heen altijd wel mensen die zich voor profeten uitgeven en die het lef hebben. Die zich onderbinden om te zeggen, al zo zegt de Heere, dubbele punt. En dan zeggen ze zelf wat. Dat is het gunstigste geval. Want soms is het iemand anders die spreekt. Niet dat het veel uitmaakt, want je hoeft je van beide niet wat aan te trekken. Dus nee, dan hoef je er ook niet in te verdiepen. En verder geldt dat natuurlijk voor, wat komt hier nog meer? Gaven der gezondmakingen. Kijk, kwakzalvers zijn er altijd geweest. Mensen gaan namelijk altijd dood. Een erkende medische wetenschap. Wat dat voor wetenschap dan ook mogen geweest zijn in de loop der eeuwen. Die staat altijd machteloos uiteindelijk. Dat is de vloek van de artsen. Om zo te zeggen. Hij houdt het lang vol, maar hij moet de strijd toch opgeven. De patiënt ook. En als niks meer helpt, dan zijn er altijd wel lui die zeggen, nee, maar ik weet nogal wat, betaal mij even zoveel en dan zal ik zorgen. En zo gaat het dan. En binnen het christendom heet dat dan de gave der gezondmaking. En daarbuiten heet het gewoon kwakzalverij. Of alternatieve geneeswijze. Als men er zelf namelijk wel toch vertrouwen in heeft, dan heet het alternatieve geneeswijze. Ik doe daar verder geen uitspraak over, dat is buiten mijn competentie. Ik heb al het enige wat ik kan zeggen, is dat de artsen die ik ken, de erkende artsen die ik ken, die zeggen allemaal, nou ja, wij doen ook maar wat. En we doen ons best, maar weten wij veel hoe het werkt. En die over het algemeen hebben die wel het idee van dat er misschien methoden zijn die zij niet kennen en niet kunnen begrijpen. Maar als het werkt, werkt het. Want het is bij hen ook zo, hè. Als het werkt, werkt het. Als het lukt, is leuk, heet dat. Nou goed. Maar in het christendom krijg je dat dan ook. En dan noemen ze het gaven der gezondmakingen. En dan zitten wij weer met het probleem, is dat van de Heer? Oh ja, maar waarom lukt het dan niet? Waarom lukt het dan toch niet? En waarom gaat het dan toch anders dan in de Bijbelse tijd? Want als in de Bijbelse tijd iemand die nooit van zijn leven heeft kunnen lopen genezen wordt, dan staat hij op en dan huppelt hij vrolijk naar huis met zijn bed op zijn nek, waaruit het bed ook mogen bestaan hebben, om maar eens wat te noemen. Dat is van het ene moment op het andere. Toch? Dat zul je nou nooit eens in de medische wetenschap dan wel in de kwakzalverij tegenkomen. Enzovoorts. Goed, we hebben het daar nog over. Maar daarmee, met die andere dingen, hebben wij het woord even losgelaten. Ik bedoel het toch in een goede zin. Ik bedoel dit, de apostelen worden geacht het woord van God te prediken. De profeten worden geacht het woord van God te prediken, dan wel over te brengen, dan wel door te geven. De leraars worden geacht dat ook te doen. Zij doen dat echter middelijk. Dat wil zeggen, daar zit het geschreven, overgedragen woord van God tussen. Kijk, de profeet die zegt, al zo zegt de Heer. De leraar zegt niet, al zo zegt de Heer. Die zegt, er staat geschreven. Of gewoon, de Bijbel zegt. En in de Bijbel staat dan ook soms, al zo zegt de Heer, dan kun je dat ook zeggen. Hè? Want je hebt het zwart op wit meegekregen, dan kan je zeggen, al zo zegt de Heer. Toch? Dat zijn de leraars. Dat al die lui gebruikt worden van Gods wegen en dat de Heilige Geest in en door hen werkt, dat is zo. Maar hetzelfde geldt net zo goed voor alle andere gaven die er in de gemeente zijn. Want wat voor bediening wij ook hebben, wij zouden het doen in zijn kracht. In de kracht des Heren, in de kracht des Geestes, of hoe het maar heten mag. Dat geldt voor de predikant, dat geldt net zo goed voor de koster, bedoel ik. Ben ik zo duidelijk genoeg? Maar om dan degene die met het woord dient te leren dus meteen een profeet te noemen, nee, dat is hij niet. Nee, goed, daarna, ondergeschikt, krachten. U weet hoe het was met die krachten, het gaat over wonderen, zal ik maar zeggen. Die hadden, tot op heden, hier in de Bijbel, altijd de functie om dat woord te autoriseren. Dat wil zeggen, God was zelf medegetuigende, met de sprekers mee om zo te zeggen. God was zelf medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei bedelingen des Heilige Geestes. Ik zoek hem even op, want ik ken hem niet helemaal letterlijk uit het hoofd. Dat was in Hebreeën 2, vers 3. Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen, grote zaligheid, de welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heer zelf, zeg maar door Jezus zelf dus, aan ons bevestigd is geworden door degene die hem gehoord hebben, dat zijn de 12 in ieder geval, zo niet de 70. Kortom, het gaat hier over prediking, dat lijkt me duidelijk, hè? Woorden. En dan vers 4, God bovendien, daarboven, vanuit de hemel, God bovendien, medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heilige Geestes. Dat is natuurlijk toch al die keren hetzelfde. Tekenen, wonderen, krachten, bedelingen des Heilige Geestes. Wat het maar precies geweest mogen zijn. Naar zijn wil. Dat wil zeggen, dat is nog iets incidenteel ook. Zoals de Heer wil en wanneer hij wil. En zo verder. Maar God medegetuigende door krachten. Ik roep altijd Nicodemus te hulp met dit soort zaken. Nicodemus zei tot de Heer, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. Maar het ging niet om de tekenen, het ging om wat hij leerde, uiteraard. En dat het van God was, wordt bevestigd doordat de persoon in kwestie, die die dingen sprak, inderdaad tekenen deed, wonderen deed, die alleen maar van God zelf kunnen zijn. En die bovendien nog in overeenstemming waren met wat het Oude Testament daarover had voorzegd. Dat is de functie van deze dingen. Je mag er meteen uit besluiten, maar dan loop ik weer vooruit. Je mag er meteen uit besluiten dat als deze dingen eenmaal bekrachtigd zijn door deze tekenen en wonderen, dan hoeft dat niet elke keer als diezelfde boodschap gepredikt wordt, weer gepaard te gaan met tekenen en wonderen. Pas slot, als ze regel worden, de tekenen en wonderen, dan zijn het helemaal geen wonderen meer. Wonderen zijn wonderen omdat het incidenteel is, omdat het uitzonderlijk is. Daardoor vraagt het de aandacht. Als het dingen zijn die dagelijks gebeuren, dan trekken ze überhaupt niet meer de aandacht. Vindt men het heel gewoon. Ze zijn dan ook verdwenen, maar zoals gezegd, dat is wat het volgende hoofdstuk in het algemeen daarover leert. Voor zover dat noodzakelijk zou zijn, want ook als het niet geleerd zou worden in de Bijbel, dan nog weten wij uit de praktijk dat het zo is. Al was maar doordat velen in de vacatures zijn gesprongen, zich uitgegeven hebben voor apostelen en voor profeten en voor wonderdoeners, en er is nooit, maar nooit wat zinnigs van terechtgekomen. En na 2000 jaar christendom lijkt me dat er niks meer over te argumenteren valt. Het is er niet meer. Afgezien daarvan, die zogenaamde wondertekenen, voor zover ze zich ooit nog voordoen en voorgedaan hebben binnen het christendom. En zo, ik bedoel, zoals ze zich voorgedaan hebben binnen het christendom, zo doen ze zich ook voor tot vandaag onder allerlei andere religies en zelfs onder atheïsten. Spreek in tongen, wonderlijke genezingen, dat soort dingen. Of iemand die in trance geraakt en zegt, al zo zegt de Heer, of al zo zegt Zarathustra, of hoe zal het maar heten mogen, die af en toe wat zeggen, hè? Alle naam die genaamd wordt, er komt in de hele wereld voor, dat zegt helemaal niks. En dat komt omdat het niet van de Heer is, het komt ergens anders vandaan. Het zij uit de mens zelf, die dikwijls over een rijke fantasie beschikt, dan wel het komt voort uit demonie. En daarmee komt het uiteindelijk van de overste deze wereld, de God deze eeuw. En dat is wat je ook had kunnen verwachten natuurlijk. En waar het werkelijk vandaan komt, doet er dan ook niet meer toe. Oude verhaal. Het is niet van de Heer. Daarna staat er, daarna krachten, gaven der gezondmakingen, behulpsels, regeringen. Het woord ga ik nou maar niet op in. Maar wij pakken dat woord dikwijls veel te hoog op. Hè? Dat begrip regeringen heeft de betekenis van dat af en toe wat onderling geregeld moet worden. Gecoördineerd moet worden. Of hoe wij dat tegenwoordig maar formuleren dan. Hè? Maar met heerschappij heeft het zeker niet van doen. Dan hebben we nog menigerlei talen. Maar dan staat er, zijn zij allen apostelen? Zodat in vers 26 de nadruk gelegd wordt op sommigen. Uit vers 28. Niet iedereen. Zijn zij allen apostelen? Zijn zij allen profeten? Zijn zij allen leraars? Zijn zij allen krachten? Hebben zij allen gaven der gezondmakingen, spreken zij allen in menigerlei talen, zijn zij alle uitleggers der talen? Het antwoord is nee. Ook toen ook die wondergaven er nog waren, was het sommigen. En dat is het dan. En die moet u ook, ja, er valt verder niks over te zeggen, het is duidelijk genoeg. Maar ja, je hebt kringen waar iedereen in tongen moet spreken. Als je niet in tongen spreekt, dan heb je de geest niet ontvangen. Of weet je veel wat. En er zijn ook mensen die zeggen dat iedereen leraar zou moeten zijn. De Bijbel zegt van niet. Toch? Hier staat het. Jacobus zei het trouwens ook. Hè? Ze wist niet vele meesters, leraars namelijk. Maar... Dat hoeft namelijk niet. Zie? Het is niet al die dingen die er al zijn en voor zover ze er zijn, is niet voor iedereen. Dat hoeft niet. Niet in mijn staten, doch ijvert naar de beste gaven. Zodat de volgende vraag is, maar misschien is het wel voor u. Het is dan niet voor iedereen, maar... hè? Toch? Nou ja, Paulus schreef aan Timotheus, hij zegt, wie eens opzienersambt begeert, dat was natuurlijk Timotheus, wie eens opzienersambt begeert, begeert een treffelijk werk en er is ook niks mee mis. Men zou ijveren naar de beste gaven. En hoewel het niet voor iedereen is, kan het misschien toch voor u zijn of voor mij, weet je veel wat. Hè? Dat weet je maar niet. Het laatste vers van hoofdstuk 12 is een weg... Een richting, een route die nog uitnemender is dan de beste gaven. Dat is namelijk de vrucht. En daar gaat het uiteindelijk om, de vrucht van de geest. En u weet, de vrucht van de geest is... Maar dan moet je een eindje verder wezen in Galaten hoofdstuk 5, vers 22. De vrucht van de geest is liefde. En alles wat daar zo bij hoort, namelijk blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Dat is de vrucht, het resultaat en daarmee zijn het ook de kenmerken van de geest, dat wil zeggen van het leven van Christus in de gelovigen. Individueel uiteraard, hè. En vandaar dat de apostel die gaven even laat liggen en het daarna heeft over de vrucht. Mijn vader had altijd een vergelijking die ik nooit helemaal goed begreep, maar die kennelijk uit Amerika gehaald heeft of zoiets. Wij noemden het de vergelijking tussen de kerstboom en de kersenboom. En daar was het idee dat aan de kerstboom, daar hangen cadeautjes. Maar bij ons niet, dus ik heb het nooit helemaal kunnen begrijpen. Maar aan de kerstboom hangen cadeautjes en aan de kersenboom hangen kersen, vruchten. Als dat laatste het geval is, dan is dat een bewijs van het leven van de kersenboom. Maar de cadeautjes aan de gaven dus, hè, aan de kerstboom, die bewijzen niks over de boom. In werkelijkheid, de boom is zo dood als een kerstboom. Ja. Precies. En met al die gaven heb je geen bewijs van geestelijk leven. Dat is een van de merkwaardigste bezwaren die we hebben tegen wat men van oudsher noemt de Pinkstergemeenten. In het algemeen wordt daar gedacht dat de gaven die zij menen te hebben een bewijs zijn van het werk van de geest. Dat is niet zo. De vrucht van de geest is niet gaven, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid enzovoorts. En gaven, nou ja, als men een gave ontvangen heeft, waaruit die ook mogen of mocht bestaan, de gaven God zijn onberouwelijk, als men die heeft, heeft men die. En zeker in die dagen waar die wondergaven nog waren, men kreeg die gaven. En als men daarna een scheve schaats reed, dan wel de verkeerde wissel nam, dan hield men gewoon die gave, bedoel ik. Maar het is geen bewijs van geestelijk leven. Mijn vader voegde er trouwens ook altijd aan toe dat hij zei van als je wil weten of ik met de geest vervuld ben, dan moet je mevrouw vragen. Maar dat ik hier sta te spreken is daar geen bewijs van. Dat is de uitoefening van een gave. Van een verantwoordelijkheid. En zo is het natuurlijk ook. Hè? Dat is wat de apostel hier zegt. Al waren het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, zeer indrukwekkend. Afgezien van dat het nog maar de vraag is wat er dan in die talen gesproken wordt. Maar ja, dat is hoofdstuk 14. Hè? Maar al waren het dat ik die talen der mensen en der engelen sprak en ik had de liefde niet, zo waar ik een klinkend metaal of een luidende schel. Een hoop herrie, maar het zegt niks, het betekent verder niks. En al ware het dat ik de gave der profetie had, of gewoon al ware het dat ik die der profetie had, en dus wist al de verborgenheden en al de wetenschap, en al ware het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets. En ik had de liefde niet. En dat stond ook in vers 1, waarbij de liefde de term is voor de samenvatting van de vrucht van de geest uiteraard. Hè. Ik zei er straks, de vrucht van de geest is liefde en al wat daar zo bij hoort. Want al wat er verder staat zijn eigenlijk uitwerkingen, lees het nog maar eens nagelaten, 5 vers 22, zijn uitwerkingen van de liefde. Dat wil zeggen, daar komen ze uit voor. Liefde bewijst zich door die andere dingen die daar genoemd worden. En dus kun je het samenvatten met liefde. Dat is wat de apostel Johannes ook doet in zijn brieven. Die houdt zich niet met die andere dingen bezig. Althans bijna niet. Hij noemt alleen liefde. En hier doet Paulus min of meer hetzelfde. Als samenvatting van de vrucht van de geest. En let er dan op dat liefde, het woord liefde, de betekenis heeft van verbondenheid, van gemeenschap. Maar dat is abstract en statisch uitgedrukt. En als het concreter moet worden en meer praktisch, dan wordt het liefde is dienst. Liefde is praktische gemeenschap. Liefde drukt zich uit doordat men elkander dient uiteraard. Dat men zorg voor elkander draagt. Met de woorden uit 12 vers 25. Er wordt altijd veel werk gemaakt van het Bijbelse begrip agape. Dat woord is het hier ook. Zodanig dat wij het zelfs gewoon in het Nederlands gebruiken om aan te geven blijkbaar dat wij begrijpen dat het in de Bijbel toch een wat bijzondere betekenis heeft. Maar in de praktijk begrijpt men toch die bijzondere betekenis niet. Het punt is dat dat woord agape, net als het Hebreeuwse ahave, wat hetzelfde woord is eigenlijk, ahave, dat staat inderdaad voor praktische dienst aan elkaar, een praktische gemeenschap. Het is niet de uitdrukking van dat men warme gevoelens voor elkander koestert, daar is een ander woord voor, dat is filio is dat, hè? Uit Philadelphia enzovoorts. En uit filatelist, of niet? Nou ja, laat maar zitten. Maar dat heeft Philadelphia betekent liefde voor de broeders. Zo wordt het dan ook vertaald. En dat heeft, dat woord filio heeft van doen met dat men zich tot elkander aangetrokken voelt. Ik hoop dat ik dat niet hoef uit te leggen. Maar agape, dat heeft, gaat niet over gevoelens, maar dat gaat over een praktische levenshouding. Sterker nog, eigenlijk is het zo, maar dat ga ik echt niet beargumenteren. Eigenlijk is het zo dat agape, dat zogenaamde hoogste begrip van liefde, want zo wordt het algemeen verklaard, dat dat in beginsel inhoudt dat men ervoor kiest om voor elkander zorg te dragen. En het idee is dat waar men zo leeft, ontwikkelt zich vanzelf daaruit wat wij dan noemen het warme gevoel voor elkaar, de toegenegenheid, om zo te zeggen. En dan zeg ik het nog een toch een beetje zwak, want toegenegenheid wil zeggen dat men naar elkaar neigt, maar buigt dus, maar daar kan je gewoon voor kiezen. En vandaar dat de Bijbel ook min of meer de opdracht geeft, ik zeg het iets te sterk, maar laat ik het anders zeggen, de Bijbel suggereert dan toch dat je gewoon kunt kiezen om elkaar lief te hebben. En dat is zo, want je kunt ervoor kiezen elkaar te dienen, dan wel gewoon zorg voor elkaar te dragen. Dat is wat het is. En waar men zo leeft, ontstaat vanzelf ook het gevoel van verbondenheid. Je moet goed begrijpen overigens, dat wij in onze moderne samenleving de liefde tot hoogste norm verheven hebben. En men vindt dan ook dat als men van elkaar houdt, dan zou men met elkaar moeten trouwen, ongeacht de geslachtelijke aanleg. Die had ik er niet bij moeten zeggen, maar vooruit. Maar ik meen het wel, want als je van elkaar houdt, dan moet je met elkaar trouwen, of althans een langdurige relatie met elkaar aangaan. En als die liefde er niet meer is, dan ga je gewoon weer uit elkaar. En dat is een misverstand. Dat is niet de Bijbelse gedachte. De Bijbelse gedachte, nou ja, u weet toch hoe het in de Bijbel gaat, in de Bijbelse tijd, en in veel culturen nu nog. Je hebt niks in te brengen. Je hebt niet te kiezen met wie je trouwt. Dat wordt door je ouders geregeld. Of door iemand die er verstand van heeft, die wordt daarvoor ingehuurd. Dat heet een koppelaar. Of een koppelaarster. Hoe heet het ook alweer in Jiddisch? Ik ben het kwijt, maar want. En dan zegt u, maar dat is vreemd. Dan zeg ik, nee, het idee is namelijk dat als men aan elkaar verbonden wordt en ook inderdaad zelfs niet meer van elkaar af kan, in ieder geval niet op een redelijk goedschikse manier, dan zit men aan elkaar vast en dan moet je het maar nemen zoals het is en dan moet je dan het beste van maken. En dat is de bedoeling, dat je er het beste van maakt. En waar blijft dan de liefde, de warme gevoelens? Die komen daardoor, die ontstaan daardoor. En in de Bijbel kun je die dingen ook lezen. Het valt niet op in oud-testamentische termen. Maar zo vind je dat wel, zo vind je dat echt terug. Liefde is het product van die relatie en niet de bron van de relatie. Niet dat ik kritiek heb op de gang van zaken zoals wij dat kennen, maar waar wij mee zitten is met de erfenis van de zogenaamde periode van de romantiek. Hè? Uit, laten we zeggen, is dat cultuurgeschiedenis, of hoe dat maar heet, heeft men die liefde boven alles gesteld. De warme gevoelens, maar ik moet u zeggen, dat is dikwijls ook alleen maar een hormonenkwestie. Ik wil u niet teleurstellen, maar dat is het dikwijls wel. En dat gaat dus ook tamelijk gemakkelijk weer over. Men zou de liefde ook zomaar niet voor lief nemen. Iedereen weet dat daar wat voor gedaan moet worden. Dat eraan gewerkt moet worden. En dat betekent, als dat zo is, betekent het ook dat er ook aan gewerkt kan worden om het te doen ontstaan. En niet alleen maar om het in stand te houden. Bovendien, wij als kinderen God zijn aan elkaar verbonden en wij worden geacht elkaar lief te hebben. Dat betekent dus dat het zou moeten ontstaan. Want het is er van nature heus niet. Nou ja, meestal niet. En daar gaat het maar om, hè. Je moet die begrippen goed in hun Bijbelse betekenis kunnen plaatsen. Al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak. Al ware het dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden. En ik had de liefde niet, zo ware ik niets. Nou ja, een hoop herrie, eventueel. En dan moet het u ook opvallen dat in vers 1 en 2 achtereenvolgens genoemd worden de gave van spreken in tongen en de gave van profetie. Die twee gaven hebben veel met elkaar van doen, omdat in beide gevallen gesproken wordt onder inspiratie van de Heilige Geest. In Handelingen 2 lees je dus, waar die gave dan voor het eerst gepraktiseerd wordt en zich manifesteert, daar lees je dus, zij begonnen, vers 4, zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken, waaruit je eerst moet concluderen dat de Geest per definitie dus spreekt. Wij leren dat ook systematisch, namelijk heel de Bijbel, het woord van God, is door de Geest van God voortgebracht, dan wel geïnspireerd. Maar ze begonnen, vervuld met de Geest, begonnen te spreken zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Dat, als ik het zo lees, dan heb je gewoon van doen met profetie. Zij begonnen te spreken zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Dat is profetie. Alleen het is nog meer dan dat, want ze doen het bovendien in andere talen, in talen die ze niet geleerd hebben. Maar dat verandert er niks aan, in welke taal je het ook doet. Het blijft profetie als je spreekt wat de Geest je geeft uit te spreken. Het is dus profetie. Maar met als bijzonderheid dat het in andere talen gebeurt, hetgeen trouwens een teken was, maar daar hebben we het later over, hetgeen een teken was van onze tegenwoordige bedeling, waarin het woord Gods door lieden van andere talen en door belachelijke lippen zou gesproken worden. Bijvoorbeeld in het Grieks, want het hele Nieuwe Testament komt tot ons niet in het Hebreeuws van de Bijbel, maar in het Grieks, in een heidense taal. Dat is niet voor niks zo, hè. Maar die maar even terzijde. Bovendien staat er over in vers 11, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Wat spraken zij dus? Waarover spraken zij die 12? Nou ja, waar spraken zij over? Over de grote werken Gods. Herinnert u zich nog dat we zojuist lazen in Hebreeën 2? Hoe zullen wij ontvlieden indien we op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Nou ja, daar ging het dus over. Over de grote werken Gods, de grote zaligheid, dan wel die werken Gods die zo wonderlijk zijn dat men ze niet zou geloven indien het verhaald zou worden. Met dank aan Handelingen 13, waar Paulus die woorden aanhaalt. Kortom, zij profeteerden. En profetie gaat dikwijls gepaard met allerlei vreemde, wonderlijke dingen, ook in het Oude Testament. Maar goed, maar het hangt dus samen met profetie. Dat wil zeggen, spreken in tongen is ook profeteren, maar op een bijzondere manier. Niettemin, uit deze hoofdstukken 13 en 14 blijkt dat profetie beschouwd wordt, eigenlijk hoofdstuk 14, dat profetie beschouwd wordt als de hoogste gave, omdat het gaat om het rechtstreeks spreken van de woorden Gods. Daarom staat er in 14 vers 1, jaag de liefde na, dat is dan de afsluiting weer van hoofdstuk 13, hè, en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest dat gij mocht profeteren. Daarom heette het in hoofdstuk 12 ook ten eerste, of ten tweede profeten. Apostelen is al buiten de orde, hè. Dat kan niet meer. Dat zijn alleen die allereersten die door de Heer zelf werden uitgezonden. Dan blijft van de gave over profetie als hoogste gave. En dat staat hier dus ook in 1 Korinthe 14. En daarna wordt het spreken in tongen besproken. Vanaf vers 2. En daar staat, nou ja, dat het wel aardig is, maar niemand heeft er wat aan. En dat is de strekking van het, van zeker de eerste helft van hoofdstuk 14. En daarmee wordt spreken in tongen gedegradeerd, als je het zo mag zeggen, tot de minste gave eigenlijk, omdat hij het minste nut heeft. Want men spreekt in de gemeente in talen, maar waarom zou je dat doen? Je zou het gewoon in Turkers doen. Of wat het maar is, in de omgangstaal, zodat men het kan begrijpen. De bedoeling is toch communicatie. Ik bedoel, wat spreken is, dat er iemand is, minstens één, die het hoort. En die begrijpt wat er gezegd wordt. En als dat niet het geval is, dan is het volledig zinloos. Dat is wat er staat. En hoewel profetie en spreken in tongen dus in hoge mate aan elkaar verwant zijn, wordt profetie beschouwd als de hoogste gave en spreken in tongen eigenlijk als de minste. Maar goed, wij hebben het er nog over. Want ik ga terug naar vers 2. Al ware het dat ik de gave der profetie had, op het hoogste niveau, bedoelt de apostel Paulus, met als gevolg dus, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap. Wat is dus de bedoeling van de profetie? Dat daarmee de verborgenheden, al de verborgenheden, geopenbaard worden. En de volle wetenschap, al wat er te weten valt. Dat is de bedoeling van profetie. En waar het spreken in tongen profetie is in Handelingen 2, en waar daarvan gezegd wordt dat het is het spreken van de grote werken Gods, betekent het dus dat in profetie inderdaad ook de grote werken Gods gesproken worden. En de volmaakte profetie houdt in dat inderdaad alle verborgenheden Gods geopenbaard worden. Dat zou in de gemeente, en dus aan de gemeente, daadwerkelijk gebeuren. Maar, zegt de apostel, ook al had ik die gave, hij zegt trouwens niet dat hij hem niet heeft, maar hij zegt, al had ik die gave en ik had de liefde niet, dan zo ware ik niets zelf. Gaven de profetie. En wist al de verborgenen, al de wetenschap. En al ware het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette. Want als je geloof hebt, in de zin van vertrouwen, en als je betrouwbaar bent, dan kun je ook gewoon in het Nederlands bergen verzetten. Ik zou niet weten waarom je dit hier letterlijk zou nemen, bergen verzetten. Ik zou trouwens ook niet weten waarom je de woorden van de Heer Jezus, al had je slechts het geloof als een mosterdzaad, dan zou je bergen kunnen verzetten enzovoort. Ik zou niet weten waarom je die uitdrukking letterlijk zou moeten nemen. Bovendien ontgaat mij daarnaast ook volledig waarom je in vredesnaam een berg zou verzetten. Hè? Omdat die in de weg staat. Ja. Nou ja zeg. Hè? Ik zie er het nut niet van in. Nee, het heeft een overdrachtelijke betekenis. Dat weet ik wel. Als u mij vraagt, maar dat vind ik nu buiten de orde. Als u mij vraagt, zou je die bergen en eventueel het verzetten van bergen eens na moeten zoeken in de Bijbel. Dan kom je vanzelf bij uitspraken als over een berg die in zee zou geworpen worden. En dat is Babel. En dat het ook overdrachtelijk is, lijkt me ook duidelijk, want de stad Babel ligt niet op een berg, lag ook niet op een berg, ligt zelfs in een vlak land, in het land van Maas en Waal. Nee, in het land van Eufraat en Tigris, ik ben altijd met die rivieren in de war. Maar goed, toch? Maar het is een berg als uitbeelding van een koninkrijk, en die zou in zee geworpen worden, want Babel zou in de grond verdwijnen, dan wel het koninkrijk van Babel, van de Satan namelijk, van de antichrist uiteindelijk, zal inderdaad volledig vernietigd worden en niet meer zijn tot in eeuwigheid en hoe dat maar heten mag. Dat is wat het is. Dus ik zal maar gewoon lezen zoals wij de uitdrukking in het Nederlands altijd lezen in overdrachtelijke betekenis. Zo van, dat is onmogelijk. Je kan met je handen, met je werk, kan je een boel bewerkstelligen, maar een berg verzetten is er niet bij. Hoewel ik trouwens niet zo lang geleden een berg gezien heb. Die was verzet, ja. Een kleintje. Nee, dat is... dan wil je natuurlijk weten welke. Dat was in de tijd bij de aanleg van de Assumandam in Egypte, in de Nijl. Stroomde een heel grote vallei stroomde onder. Sudan is het eigenlijk dan, die kant op. Maar een grote vallei stroomde onder en er waren wat oude tempels enzovoorts. Nou, nogal wat. En die heeft men tevoren verplaatst. En dat betekende dat men zelfs een bergje helemaal heeft uitgezaagd, om zo te zeggen, in blokken. Met tempelen al in blokken, het is ongelooflijk. En men heeft de dingen een eind hoger opgezet, zodat je het nu nog kunt gaan bekijken enzovoort. Maar het ding staat niet meer, het is kolossaal, maar het staat niet meer op de plaats waar het oorspronkelijk stond. Maar dat even terzijde, maar dat is het enige wat ik bedenken kan. Waarom je een berg zou verzetten. Doe maar. Een herinnering aan het verleden, een museumstuk. Maar voor de rest is het gewoon overdrachtelijk taalgebruik, het onmogelijke doen. Daarvoor is nodig trouw. Dat wil zeggen, hoe zeggen ze het in het Nederlands? Hè? Doorzettingsvermogen. Vasthouden aan je beginselen, dan wel vasthouden aan je doelen. Dan ga je ervoor. Dat is het verhaal. En dan kun je inderdaad bergen verzetten. Overdrachtelijk gesproken. Nou, al waar het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen... Begrijp je goed dat hier verwezen wordt naar het woord der kennis en de gave van geloof uit vers 8 en 9 van het voorgaande hoofdstuk. Hè? Maar al was dat zo, dan nog ben ik niks. Als ik dat had, ben ik nog niks, want het gaat niet om de gaven, maar het gaat om de vrucht. Vers 3. En al ware dat ik al mijn goederen, al mijn bezittingen, tot onderhoud der armen uitdeelde, de rijke man die zijn bezittingen zou verkopen en geven aan de armen, dan wel Handelingen 2 en 3. Men verkocht het onroerend goed dat men had ten behoeve van de armen onder de gelovigen in Jeruzalem. Al ware dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware dat ik mijn lichaam overgaf opdat ik verbrand zou worden. Niet als leuk idee of vrijwillig, maar het idee is natuurlijk dat van de christenvervolgingen, die in die dagen nog niet op het hoogste niveau waren, maar dat zou toch niet lang meer duren. En er zijn heel wat gelovigen om hun geloof verbrand, zeker in de dagen van Nero. En die hingen hier al in de lucht. Al ware het dat ik mijn lichaam overgaf omdat ik verbrand zou worden en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven, want het gaat niet om al die uitwendige dingen. Het gaat om de vrucht van de geest. Heb je dat nog? Ten slotte zijn mensen die nogal caritatief aangelegd zijn, zal ik maar zeggen, die nog wel eens wat geld willen weggeven, om zo te zeggen. Maar zij doen dat dikwijls om hun eigen geweten te sussen, om een plaatsje in de hemel in te kopen. Onder Rooms-Katholieken is dat min of meer ook verplicht. Onder protestanten weet ik dat niet zeker, maar ik heb de indruk dat het daar ook gebeurt. En dan zijn er ook nog die zoiets doen in het openbaar, omdat die zich op kunnen beroemen. En dan kunnen ze zeggen, ik ben een goed mens, want ik geef, en dat weet iedereen, hè. Dat zijn de, hoe noemen ze het, de filantropen, zal ik dan maar zeggen, hè. Die zijn er. Maar als je het alleen daarom doet, dan zegt Paulus hier, dan betekent het niks. Het gaat erom, om die liefde, om die gemeenschap, om het elkander te willen dienen, enzovoorts. Liefde. Want de liefde is langmoedig. En dan komen dus andere begrippen die daarbij inzitten. Dit is vrucht van de geest dus. Hè? Natuurlijk kun je zeggen, hier vind je een definitie of iets dergelijks, of een beschrijving van wat liefde is. Maar je kunt net zo goed zeggen, hier vind je vruchten van de geest genoemd. soms niet met één woord, maar met hele uitdrukkingen. En leg hem dan nog maar eens naast Galaten 5. In Galaten 5 vind je de abstracte begrippen, de deugden, de vruchten dus als zodanig. Hier worden ze in de praktijk beschreven op dezelfde wijze als dat wij jarenlang allemaal van die cartoons en spreuken moesten lezen van de liefde is dit, en de liefde is dat, en de liefde is zus, en de liefde is zo. Dat weet je toch nog, hè? Of ben je vergeten? Nou ja, liefde is... enzovoorts. Nou, de liefde is langmoedig. Dat heeft geen uitleg nodig. Liefde houdt er lang de moed in. Betekent dat? Liefde is goedertieren. Een prachtig Nederlands woord. Als het goede tieren is, dan tiert het goede. Dat wil zeggen, dan is er maar niet incidenteel sprake van het goede, maar het is er altijd. Het blijft. Het is dus synoniem met langmoedig. De Heer is langmoedig, de Heer is goedertieren. Niet voor de gelegenheid, maar altijd. Dat is wat het betekent. De liefde is niet afgunstig, niet jaloers. Als je van elkaar houdt, dan gun je elkaar het beste. Ook als het beste er al is, zal ik maar zeggen. Dan ben je blij dat iemand het goed heeft, toch? Ze is niet afgunstig, maar u weet, de hele wereld hangt van afgunstigheid aan elkaar. Dat is in de praktijk de basis van de ethiek. Hè? Ja, dat is ironie, als u begrijpt wat ik bedoel. Hè? Dat draait de hele wereld om afgunst. Men gunt elkaar het goede niet. De liefde handelt niet lichtvaardiglijk. Dat wil zeggen, dat gebeurt met overleg. Want als liefde handelt, dan draagt men zorg voor elkaar... En dat gebeurt wel overwogen uiteraard. Men weet bewust wat men doet. Men zegt liefde is blind. Dat is niet zo. Liefde is niet blind. Als het blind is, dan kun je het beter niet liefde noemen. Dan is er iets anders. Maar liefde is niet blind. Maar ondanks wat men ziet, is men trouw. En kent men zijn positie... van dienaar, namelijk om elkaar te dienen. Zij is niet opgeblazen. Prachtig Bijbels woord vind ik het altijd, opgeblazen. Dat wil zeggen, dan doet men zich groter voor... en eventueel mooier voor dan men werkelijk is. Bluf is dat. En u weet hoe dat gaat. Ze hebben mij tenminste verteld... als mensen verliefd worden, dan gaan ze koketteren, weet je. Dan gaan ze, worden ze behaagziek, heet dat. Dan doen ze zich mooier voor dan ze zijn. Ik moet u zeggen, ja, in de dierenwereld is mij dat wel eens opgevallen, dat het daar gebeurde. Hè? Dan zet die pauw zijn staart uit, zal ik maar zeggen. En dan weten die beesten ook weer, wil men dat dan niet te binnen schieten? Die hondensoort die dan die hele krop opzet, weet je wel. Ja, sommige duiven doen dat, maar die bedoel ik niet. Ik bedoel die honden hier in de Flevopolder, dat is het toch? Nee, ik bedoel niet eens het Karoen. Nou ja, weet ik ze gauw niet meer. Ik kom er nog wel eens een keer op, maar het is ook nergens voor nodig ook. Zij is niet opgeblazen. Zij hoeft zich niet groter voor te doen. Bovendien, als men lief heeft, is men dienstbaar en dus feitelijk nederig. En dat is het tegenovergestelde van opgeblazen. U weet, fariseeën die met hun religie pronken, die zijn opgeblazen. Die kent u toch, die waterzuchtige man. Die was opgeblazen, zo heet dat, hè. Niet met lucht, maar met water in dit geval, maar het heet bij ons ook nog steeds opgeblazenheid. De Heer wrong hem uit, weet u nog, omarmde hem en dat was wat het was, hè. De man zat vol met onverwerkte dingen, maar hij was er erg trots op en zo. Dat is het eigenlijk, hè. Kennis maakt ook opgeblazen, eventueel. Niet noodzakelijk, maar het gebeurt wel. Men pronkt er dan mee. En dat hebben we eerder besproken in 1 Korinthe 10 was het, geloof ik. Nee, 1 Korinthe 8. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Precies. Verschil tussen opgeblazen en opgegroeid zijn. Schijnbaar groot zijn en echt groot zijn. Opgeblazenheid heeft trouwens ook nog van doen met zuurdecem. De werking van zuurdecem die immers het deeg opblaast. Het wordt niet meer, het lijkt alleen meer. En later zakt het vanzelf weer in. Maar goed. Zij handelt niet ongeschiktelijk, vers 5. Ongeregeld, want als iets geschikt is, neemt het zijn plaats in. Dan is het geregeld, geschikt. U weet wat schikking is, hè? Tafelschikking en dat soort dingen. Dan moet dat bloemschikking, dan moet ieder alles precies op de juiste plek. En liefde handelt niet ongeschiktelijk. Dat wil zeggen, als men lief heeft, als men liefde heeft, dan kent men ook zijn plaats. En als men zijn plaats kent, betekent dat gewoonlijk dat het een nederige plaats is. Hè? Als dat iemand gezegd wordt, je moet je plaats kennen, dan bedoelen ze heus niet dat je vooraan moet gaan zitten. Hè? Dan bedoelen ze altijd dat je te ver vooraan zit en dat je achteraan moet gaan zitten. Die heb ik ook uit een uitspraak van de Heer Jezus. Hè? Ze handelt niet ongeschikkelijk. Zij zoekt zichzelf niet. Nee, zij zoekt wat des anderen is. Maar ja, die uitdrukkingen zijn we ook al tegengekomen in eerdere hoofdstukken. Men zou niet op zichzelf gericht zijn, maar op de ander. Het is dus dienstbaarheid. Zij wordt niet verbitterd. Dat hangt eigenlijk ook samen met langmoedig zijn en goede tieren zijn. Ze wordt niet verbitterd in de zin van teleurgesteld. Natuurlijk zijn er tegenvallers, maar zo wat. Gaat gewoon door, men is trouw namelijk. Zij denkt geen kwaad, dat is min of meer een verkeerde vertaling. Ja, het kan net, maar het is niet waar het over gaat. Het is, zij rekent geen kwaad. Dat wil zeggen, dat kwaad is er wel, maar het wordt niet toegerekend. Men houdt er geen rekening mee. Men roept dus ook niet iemand ter verantwoording of zoiets. Men stelt zich immers nederig op. Het zijn de hogeren die de lageren ter verantwoording zouden moeten roepen en niet andersom. Maar als men lief heeft, dient men, dan gebeurt dat dus niet. Hè? Dan roept men niet ter verantwoording. Dan denkt men geen kwaad. Zij verblijft zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijft zich in de waarheid. Dat is makkelijk genoeg, want waarheid is wat bindt, wat één maakt. Per definitie, waarheid is er maar één, altijd. Leugen, hier opgevat of benoemd als ongerechtigheid, is altijd een meervoud. Hè? Er zijn er altijd vele. Maar de waarheid verbindt ons aan elkaar. En waar liefde verbindt, verblijft de liefde zich dus in de waarheid. Het zijn verwante begrippen. Zij bedekt alle dingen. En bedekken is een begrip dat wij kennen uit het Oude Testament, waar het vertaald wordt met verzoenen. Bedekken. Welzalig de man wie zonden bedekt zijn. Ze zijn er wel, maar ze worden niet toegerekend. Ze bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Dat wil zeggen, geloof is ook weer. Ik zeg altijd, als je geloof niet weet, dan vervang je het door trouw. Dat doe je hier dus ook. Hè? Dat wil zeggen, men blijft trouw, ondanks de beroerde omstandigheden. Ondanks die dingen die dan toch bedekt moeten worden. Ondanks het kwaad dat men immers niet toerekent, dat men niet denkt. Ondanks de ongerechtigheid waarin men zich niet verblijdt. Als men lief heeft, is men trouw. Vandaar dat het huwelijk ook aangeduid wordt als trouw. En het woord huwelijkstrouw is eigenlijk twee keer hetzelfde. Hè? Het gaat er juist om dat men onder alle omstandigheden trouw blijft. En aan elkaar verbonden blijft. En blijft staan in de positie waarin men zorg voor elkaar zou dragen. Zij hoopt alle dingen. Dat wil zeggen, hoop is verwachting. Gewoonlijk van in positieve zin, van toekomende dingen. Als men lief heeft en het gaat dan toch allemaal niet zo goed, dan heeft men toch zijn hoop, zijn verwachting gevestigd op de toekomst. In de verwachting of hoop dat het beter wordt. Dat wordt het niet altijd, maar men zou dat wel hopen. Want anders pakt het verkeerd uit. En dus, daarnaast, zij verdraagt alle dingen. En dat betekent nou juist dat liefde in staat is om alle tegenslagen, alles wat mis is, om zo te zeggen, te overwinnen. En dat is waar het over gaat. Johannes zegt, wat is het dat de wereld overwint? En het antwoord is, ons geloof. Maar ook dat duidelijk is dat geloof en liefde ja, naast elkaar lopen. Het is hetzelfde, min of meer. Liefde impliceert, trouw, liefde impliceert dat het blijvend is, ondanks de omstandigheden. En daardoor, daarin, overwint men de veranderlijke omstandigheden en ongerechtigheden en zonden die nou eenmaal kenmerkend zijn voor de wereld als zodanig. En dan bovendien, na deze woorden, kan ik niet nalaten vers 8 te lezen, de liefde vergaat nimmer meer. Maar dat had u al begrepen natuurlijk. Het idee is dat die liefde juist blijft onder alle omstandigheden. Gevoelens misschien niet, maar je kunt kiezen voor een bepaalde houding, positie enzovoort. Je kiest voor de Heer. En ik ben van mening dat als je voor de Heer kiest, dan is de kwestie van tijd en dan kun je ook positief antwoorden op de vraag of je de Heer lief hebt. In de eerste plaats, je zal beginnen met hem te dienen. Dat daardoor ook een, laten we zeggen, emotionele verbondenheid ontstaat. Ja, dat is zo. Maar zo werkt het. Maar men moet beginnen met te kiezen. Je moet niet gaan zitten wachten tot je ooit een keer de Heer gaat liefhebben. Dat gaat niet gebeuren namelijk. Je moet beginnen met hem te dienen. En dan komt het. En dat is liefde op dat hogere niveau, om zo te zeggen, binnen het werk van de geest enzovoort. Maar eigenlijk fundamenteel in de wereld werkt het net zo. Men kan ervoor kiezen. Voor een bepaalde positie, levenswijze, levenshouding enzovoort. En daaruit ontstaan inderdaad de verbanden. En een samenleving in de echte betekenis van de term enzovoort. Vooral als die dingen wederzijds zijn, uiteraard. Maar ja, de strekking van deze brief is natuurlijk dat gelovigen inderdaad wederzijds elkaar zouden dienen, namelijk elkaar zouden liefhebben. En het had geen zin om het allemaal te zeggen, waren het niet dat ook deze Korintiërs daar gewoon voor konden kiezen en dat moesten ze ook. Dat was de bedoeling. En daarom moet je eerst weten wat de gemeente is en hoe dat zou moeten werken, volgens wat de Bijbel er zelf over zegt. En daaraan zouden wij ons onderwerpen en ons bewust zijn wat de Heer van ons verwacht. En als je verkiest om dat te doen, het beste wat je kunt doen is dat zeggen tegen de Heer. En je vraagt hem ook of je je daar regelmatig aan wil herinneren. Heb je dat? Dat doet hij dan wel. En zo gaat dat. In het begin is dat misschien moeilijk. Maar ja, dat is met het leven toch zo. Alle begin is moeilijk, onderweg leer je wat. Enzovoorts. En zo kom je in de wereld tot volwassenheid, maar zo kom je ook als christen tot volwassenheid. En dat gaat niet als je terugtrekt in je binnenkamer alleen en denkt het daar met de Heer te kunnen rooien, want zo werkt het niet. Het gebeurt in de gemeenschap van gelovigen, waarin alles niet zomaar van een leien dakje gaat, waarin niet alles vanzelf gaat. Dat is ook niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij zorg zouden dragen voor elkaar. En dus elkander zouden verdragen, wat we van nature niet zouden doen, maar we doen het toch omdat wij nou eenmaal één familie zijn. Verbonden zijn in Christus, één in de naam van Jezus, met alle consequenties van dien. En zo zouden we opwassen in hem. En volgende keer hebben we het daar uiteraard weer verder over. Wij zullen de Heer danken voor deze avond. Wij willen u danken, Vader in de hemel, dat u ons getrokken hebt uit een duistere wereld en ons geplaatst hebt niet alleen in het licht, maar ons ook gesteld hebt in dat lichaam van Christus, waarin u ons een plaats en daarmee een functie en dus een gave geeft. Wij danken u dat we mogen weten dat wij die in de wereld overgebleven zijn of uit de wereld overgebleven zijn en daaraan ontkomen zijn, dat wij niet maar overbodig zijn, maar integendeel een plaats hebben gekregen in het werk dat u vandaag doet. We danken u dat we in dat werk niet alleen betrokken zijn enerzijds, maar aan de andere kant dat we daar ook het voorwerp van zijn, omdat u uw werk in ons doen wil, opdat wij zelf zouden opwassen in genade en in kennis en in geloof, opdat wij zouden toenemen tot volwassenheid, om in de toekomst ook van u die erfenis en dat loon te ontvangen dat u voor ons bewaart in de hemel. We danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan en dat we onszelf in alle zwakheid en nederigheid tot u mogen brengen en mogen vragen aan u, Heer, of u uw kracht in onze zwakheid wilt volbrengen. En dat in overeenstemming met wat u onszelf geleerd hebt in uw woord. We danken u dat u ons kunt en wilt gebruiken, niet zozeer om wat wij zijn, maar juist ondanks wat wij zijn, opdat uw naam in ons zou worden grootgemaakt en opdat uw genade aan en in ons zou worden gedemonstreerd, niet alleen nu, maar tot in alle eeuwigheid. En daarom vragen we u, Heer, wees u ons nabij, omdat we mogen wandelen in heel ons leven in overeenstemming met die roeping waartoe u ons geroepen hebt, opdat we van u ook uw instemming mogen horen in de toekomst wanneer wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. Wees u ons nabij met die kracht, met die genade die ons genoeg zou zijn om Christus wil. Amen.